Ze rolden op haar buik, maar dat hielp niet. Nu kropen ze met z'n tweeën over haar heen, hikkend van het lachen, hun gretige vingers overal. Zelf hikte ze ook. Ze kreeg bijna geen adem, terwijl de tranen over het zijde kussen rolden en in de linnen tijk verdwenen. "Hou op," riep ze, maar dat meende ze niet. Twee jongetjes die van haar hielden en die hun dag begonnen waren met het plannetje om haar te overvallen met de kieteldood. Dat ze het waagden haar, de hertogin, te belagen, maakte haar slap van gelukzaligheid. Maar ze herinnerde zich dat ze moest kronkelen om hun pret te verhogen. Intussen bedacht ze dat Welp op het idee gekomen moest zijn. Hij was de jongste, maar doortastend. Arnold was bedachtzaam, hij volgde. Het was de eerste keer dat ze ongevraagd zo vroeg op de ochtend het vrouwendomein waren binnengedrongen. Ze voelden zich op hun gemak. Waren ze hun moeder al vergeten? Nu raakten ze aan het kietelen gewend, verwachtten hun vingers voordat ze zich verplaatsten. Het effect ebde weg. Ze bleef doen alsof ze bijna stikte. Twee kinderen, dacht ze. Een paar maanden geleden had ze nog gedacht dat dit leven niets meer voor haar in petto had. Zeker, ze had haar stempel gezet, haar goede werk voor God en de mensen gedaan, iets prachtigs nagelaten voor komende generaties, ja. Maar geen nageslacht, geen eigen kind om voor te zorgen. Een man die haar bespotte. En toen die brief. Twee wezen die in haar schoot werden geworpen, aan haar werden toevertrouwd. Volkomen onverwacht. "Maak er geen paplikkers van," had Jan van Egmond bij wijze van afscheid tegen Marie gezegd. Marie had hem nagekeken met een verbouwereerd jongetje aan iedere hand. "Is die heer echt mijn vader?" had Welp gevraagd. Met zijn 3 jaar had hij zijn vader misschien een dozijn dagen meegemaakt. "Ik heb liever een moeder." "Dat ben ik voortaan, jullie moeder. Noem me maman, zoals Arnold." "Mijn moeder heet Mimi," zei Welp. Maar Arnold gaf hem een peut met zijn elleboog en Welp liet het zitten. Het was juist gebeurd op het moment dat ze niet had geweten waar ze nog goed voor was. Had ze een hechtere band met hem gehad, dan zou ze haar gemaal hebben geholpen met zijn bestuurlijke taken. Maar hoe kon dat als hij zich maar zelden in dezelfde residentie bevond als zij? Hij had zich nooit veel aan haar gelegen laten liggen, maar zijn desinteresse kwetste haar toch. Ze had een hart en een verstand, maar niemand scheen daarom te geven. Vroomheid had haar een tijd lang op de been gehouden. Het gebedenboek dat ze had laten maken had haar veel voldoening gegeven, maar hoe lang ze het ook had proberen te rekken, op een dag was het af geweest. Geen opwekkende gesprekken meer over de keuze van de gebeden en de vertaling van de teksten. Niet meer de prettige bezoekjes aan het klooster en de verrukking van weer nieuwe schitterende illustraties. Ook de muurschildering in Slot Roosendaal, waar ze een tijdje belang in had gesteld, was af.